Beter eten, wat is dat eigenlijk? Dat is eten, leven en produceren op een manier die bij jouw lichaam en jouw natuur past. Daar mag je naar terug. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en de verhalen van mensen die het anders doen. Die natuurlijker eten, omdat ze voelen dat dat voor hen de bedoeling is. Ik zit hier vandaag met Veerle Ritstier. Zij heeft zelf een enorme reis afgelegd als het gaat om voeding. Is helemaal richting het carnivore en nu ketovoor dieet bewogen. En ik ga haar vandaag alles vragen over die reis en over waarom ze staat waar ze nu staat. Veerle, welkom. Heel erg veel dank dat je dit vandaag met ons wilt delen.
Jij bedankt.
Hey, eerste vraag waar ik graag mee wil beginnen. En dat is, wat heb jij vandaag gegeten?
Ik heb als ontbijt geklutste eieren met spek op. En 's middags knakworstjes.
Mm-hmm. Oké.
ja, dat is erg... nog van vroeger. Dus dat is gewoon... Af en toe staat dat op het menu.
Ja. Yeah.
En 's avonds heb ik hamburger met bakkaas op.
Oké. Okay. Eet je dan één hamburger gewoon?
Okay. Ja, maar dat is dan van gehakt. Mm-hmm. Dus dan is het... ik eet het samen met mijn man. 600 gram en hij heeft dan de XL-burger. En ik heb dan de M-burger.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. 600 gram zeg maar verdeeld voor jullie tweeën.
Ja,
okay.
Ja,
en dan klopt. Een beetje verschillende maat. Oké, okay, dank je. Ja. Leuk. Hey, kun jij eens de luisteraar iets vertellen over wie je bent en wat je doet? Dat we een beetje kennis met je kunnen maken.
Ja, nou, ik ben kunstenaar en eigenlijk altijd ook wel heel erg nieuwsgierig naar dingen. En toen mijn moeder overleed in 2009, toen kwam ik heel erg aan en kreeg ik ook candida. En dat is een beetje, laat me zeggen, het begin van mijn reis door voedselland. Dus eigenlijk meer een lichamelijk probleem wat mij op de weg van dat heeft gezet eigenlijk.
Okay.
Dus het is puur uit interesse dat ik die weg opgeslagen ben. En ik heb het candida-dieet gevolgd om mm-hmm. die candida dan uit te bannen. Dat was eigenlijk nog met informatie die je, wanneer je gewoon op Google iets intikt, dat je gewoon de algemene informatie, laat maar zeggen, krijgt, die iedereen ook wel tot zich neemt.
Ja.
Dus ik heb het met kruiden en ik had mijn vader had een boekje gevonden, dus dat heb ik echt helemaal strikt gevolgd. Als ik nu, nu candida zou krijgen, zou ik gewoon alle koolhydraten schrappen. Maar ja. En suikers, dus ook fruit. Maar dat was bij dat candida dieet was dat niet zo. Dus dat was, daar heb ik heel lang mee gekwakkeld toen ook.
Oké.
En toen op een gegeven moment heb ik een blog geschreven voor de toenmalige vriendin van mijn broertje had toen een eigen website. Zei van, nou, vind ik wel leuk om ook een blog te schrijven over. Ik had toen een menstruatiecup en waarom dat dan zo goed was.
Mm-hmm.
En, toen in 2018 dacht ik van, nou, ik ga zelf een website opzetten.
Ja.
En heel sporadisch heb ik eigenlijk gepost. En nu wat structureler. En het is puur om informatie te verspreiden en... reizende strijdster. Veerle betekent reizende strijdster. Daarom heet mijn website zo. En ik vind het ook wel fijn, want dan is het gewoon een strijd. Of tenminste, een reis door je leven. Mm-hmm. Wat soms dan een strijd kan zijn. En dan kan je ook verschillende onderwerpen eraan hangen.
Ja. Ja, leuk. Leuk om het misschien even te vertellen. Ik heb Veerle ooit gevonden door haar blog. Want zij schrijft heel veel over voeding. En daarmee ook animal-based manier van eten. Toen ik hier net mee begon, heb ik heel veel informatie van haar blog afgehaald. En ik heb ook coaching sessies bij haar gevolgd om mij in het begin eventjes te helpen. Want soms liep ik echt een beetje vast. En zij heeft me daar toen mee op weg geholpen. En zo heb ik haar eigenlijk leren kennen. Dus ja, die blog, dat is ook wel een goede voor luisteraars om te checken. Hey, je vertelde net al eventjes dat toen je moeder overleed, dat je toen heel veel aankwam. En dat je ook op een gegeven moment te maken kreeg met candida. Is die kandidaat bij jou echt gediagnosticeerd, zeg maar? Of ben je daar zelf een beetje achter gekomen? Hoe is dat gegaan toen?
Toenertijd was het dat... tijdens het plassen merkte ik het heel erg. En het werd steeds pijnlijker. En toen ben ik naar de dokter gegaan en een uitstrijkje laten maken. En toen kwam het inderdaad terug. toen had ik, hij had me volgens mij een antibiotica-kuur of zo gegeven. Nou, dat zou ik nu ook nooit meer nemen, maar goed, toen der tijd heb ik dat gedaan. En toen, dat was dan één pilletje en toen kwam het echt binnen een week weer terug. Dus toen zat ik er weer en toen kreeg ik weer hetzelfde. Ik zei, ja, weet je, dat heb ik al gehad en het kwam terug. Dus toen kreeg ik een of ander crème-spul. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk toch kijken of het op een andere manier kan, ja, op kan lossen. En toen ben ik dat dieet gaan doen. En na 9 maanden was het eigenlijk nog steeds niet echt weg. Het werd minder. En toen dacht ik, nou, dan ga ik wel die crème gebruiken. En daarmee is het eigenlijk uiteindelijk wel aardig weggegaan. Dus ik had niet meer echt gigantisch last ervan. Het was eigenlijk best wel. Ja, het was eigenlijk wel prima. Het was wel nog een klein beetje af en toe dat het brandde, maar het was niet zo erg als in het begin. En ja, en in die tijd kwam ik ook binnen een jaar 30 kilo aan. Dus het was eigenlijk een beetje alles. Ja, mijn lichaam kreeg aardig zwaar te verduren. Dus ik denk dat er wel mee te maken heeft. Ja, en candida 30 kilo aankomen, dat is niet echt lekker voor je lichaam. Dus.
En hoe ben je toen verder gegaan qua voeding? Toen je dat speciale dieet had gevolgd, en hoe ging je toen verder?
Toen ben ik, even kijken hoor. Nou, ik had ook nog naarmate de jaren vorderden, een zeer pijnlijke menstruatie. Dus echt, ja, zo erg dat ik helemaal niks kon. Soms huilend op bed lag en dat de pijnstiller haast niet werkte. En dat soms 3 dagen achter elkaar. Dus dat was voor mij ook wel. Daar heb ik ook heel veel dingen mee geprobeerd. Gember-shotjes en. Wat is het, die ja, allemaal verschillende sapjes en kruiden. En eigenlijk hielp daar ook niks bij. Dus dat is ook erg vervelend. Dus ja, ik ben een beetje verder gaan zoeken. En toen kwam ik op een gegeven moment uit op vasten. Intermittent vasten. En dat ben ik toen gaan doen. Daar deed mijn man niet aan mee. Want die vond dat wel. Die geloofde dat wel. Dus ik heb ja, vast gedaan. Dat was soms dan 18 uur, soms 48 uur. Ik heb er een van 62 uur volgens mij gedaan. En ik ben eigenlijk daarmee wel ja, flink wat afgevallen. Dus ik ben uiteindelijk iets van 35 kilo afgevallen met vasten. Ik zou het niet iemand aanraden, want ik was in die tijd ook nog vegetarisch. En eigenlijk ben je dan aan het vasten bovenop op het vasten. Aangezien als vanuit de kerk is het zo dat het vasten is eigenlijk dat je geen dierlijke voeding tot je neemt. Dus daar komt het ook vandaan. En ja, dus dat achteraf gezien heb ik zoiets van, oké, ik heb mezelf daar echt gigantisch eigenlijk uitgehongerd. Maar goed, ik ben toen heel veel afgevallen en maar nog steeds echt gewoon ja, heel veel menstruatieklachten en vooral ook wel echt depressief en suïcidaal. En mijn man ook. Dat we echt wel met elkaar bijna dagelijks wel echt gesprek hadden. Dat het voor ons niet meer hoefde en zo. Dat is niet echt gezond. Dus toen kwam eigenlijk meer voor de. Ik weet, ik op Facebook kwam ik een groep tegen. Het carnivore dieet. Dat mensen met elkaar in contact konden komen en dan misschien een relatie konden beginnen. Dus carnivore daten of zo heet het volgens mij, die site. Ja, en
Nederlands?
nee.
Oh, Engels. Oké,
Nee,
natuurlijk.
Engels. Ja.
Oh, wat geinig.
Ja, dus en toen dacht ik, wat is het carnivore dieet nou? Nou, opzoeken. Ik zei, nee, dit is gewoon, weet je, om veganisten te treiteren of zo. Zo van, jij eet helemaal geen dierlijke producten meer. En ik echt alleen maar, denk, nee, dat kan toch niks zijn. En een beetje verder gaan zoeken. Ik vond het toch wel interessant. Ik had zoiets van, nou, Dus een beetje gaan lezen. Ik vertelde het tegen mijn man. Die had zoiets van, nee, zeg nooit meer dit eten, nooit meer dat. Nou, nee, dat ga ik echt niet doen hoor. Dat vind ik wel heel extreem. Maar nou, zijn nieuwsgierigheid was ook wel dus gewekt. Want hij ging toch wel een beetje lezen. Ik stuurde wat sites. En nou, toen ging hij zelf ook wel op onderzoek uit. Wat video's op YouTube erover gekeken. Ken Berry en. Ja, eigenlijk een beetje
Bekende.
degene, ja, degene die het eerste tegenkomt wanneer je het carnivore dieet opzoekt. En ja, toen zagen ook heel veel, ik heb ook heel veel testimonials gekeken van mensen die van veganistisch dieet naar dit dieet gingen. En die gewoon echt, ja, wat je steeds terug eigenlijk hoorde komen, was dat ze mentaal zo vooruit gingen. En aangezien wij daar allebei echt wel heel erg veel last van hadden, hadden we zoiets van, ja, weet je, laten we het gewoon gaan proberen. En ik ben nogal van, ja, ik duik er gelijk in en we gaan er morgen gelijk voor. Alle andere spullen gaan gewoon het huis uit en we gaan gelijk beginnen. Gelukkig is mijn man wat gematigder, dus die zei zo, nou, weet je, 2 maanden overstappen, laten we dat doen. Dus ik had zoiets van, oké. En nou, eigenlijk de eerste 2 weken dat wij ja, gewoon weer vlees op het menu elke dag zetten, ja, trok gewoon echt die donderwolk boven ons hoofd vandaan. Het voelde echt alsof het een beetje opklaarde en dat je gewoon weer, ja, er stond gewoon weer echt wat positiever en wat beter in het leven. En helemaal geen last meer van die suïcidale gedachten. En het was gewoon, dat was al binnen 2 weken en toen was ik nog ineens volledig carnivore. Dus ja, en daarna ben ik echt, ja, heb ik wel echt 1 jaar lang carnivore gegeten.
Hey, en even voor mijn beeld, dat was dus niet meer echt om af te vallen, maar die zoektocht richting dat carnivore dieet was voor jullie echt vanwege de mentale problemen waar jullie tegenaan liepen.
Ja, het vasten was voor mij ook niet om af te vallen. Dat was ook omdat ik allemaal, dat ik, er werd gezegd over autophagy. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar in ieder geval dat je lichaam echt de kans krijgt om zich te herstellen. En ik dacht van ja, omdat ik best wel veel, weet je, ook met mijn ongesteldheid dat ik daar heel veel last van had, dacht ik van oh, misschien dat dan wel zal helpen om dat ook te herstellen en andere lichamelijke klachten. Ik was een keer op mijn knie gevallen en daar had ik gewoon nog steeds last van. En ik had RSI ook ontwikkeld, al heet dat nu niet meer zo, maar iedereen weet nog steeds wat RSI is volgens mij. En dat ging ook maar haast niet over. Dat ik dacht van, nou weet je, misschien kan het vaste mij daarbij helpen.
Joh, want dat klinkt voor mij echt wel heel heftig hoor. Zoveel als je toen vastte. Ik kan me voorstellen in ieder geval dat je daar heel veel mee afvalt, maar dat het echt voor je lichaam ook wel heel heftig is om dat zo structureel en zoveel te doen. En toen gingen jullie wat meer richting carnivore. Jouw man die nam er nog iets meer transitietijd voor. Jij iets minder. Hoe is het toen voor jullie vergaan?
Nee, we hebben allebei evenveel transitietijd toen genomen. Ja, ja,
Goed.
ja. Ik heb gelukkig naar hem geluisterd.
Ja.
Ja. Nou, ik werd. Even kijken, toen we besloten om echt volledig carnivore te gaan, was ook in dezelfde maand als dat ik een operatie onderging, borstverkleining. En ja, het leek me wel goed om dan te beginnen. En ik merkte gewoon dat mijn wonden echt heel snel genezen. Ik kreeg er zelfs ook nog complimenten voor toen ik bij de check-up was. Van dat ze echt het heel bizar vond hoe het eruit zag al. Dus dat was wel echt super prettig. En ja, we hebben echt alles toen uitgebannen. Dus echt gewoon geen groente, fruit, granen. En echt alleen maar dierlijke producten. Maar wel met kaas en yoghurt nog. Dus we hebben nooit, tenminste nee, ik heb wel 1 maand dat gedaan, echt zonder kaas, maar dat vond ik echt, ja, het eigenlijk niet echt waard. Ik ben echt dol op kaas, dus ja, voor mij was dat toch wel een lastige maand, moet je zeggen. Ja.
Snap ik. Ik doe nu deze maand de BBBE challenge. Dus ook helemaal geen kaas. En ik weet nu al dat ik dat na deze maand wel weer ga eten.
Oh ja, dat had ik inderdaad ook. Maar wat is die challenge?
Beef, bacon, butter en eggs.
Oh,
Dat is
oké.
wat ik deze maand doe.
Ja.
Ook voor mij als een manier om echt eventjes me er helemaal aan te houden. Want anders ben ik een beetje op en af de hele tijd. En dan slipt er toch weer iets in. En dan verslapt het weer een beetje. En dan pak ik mezelf weer terug. Dus dit is voor mij, ik doe het samen met 2 andere dames. Ja, om gewoon eens te kijken wat het me brengt. Hoe mijn lichaam erop reageert. Ik geef nu echt mijn lijf even de kans om er helemaal aan te wennen. Dus ja, zonder kaas deze maand. En zonder cappuccino.
Nou, sterkte.
Ja, dank je.
Je bent op de helft,
Ja, klopt.
ongeveer.
Ja. Maar goed, jullie hebben dus nog wel kaas en yoghurt, hoorde ik jou zeggen.
Ja.
Oké.
Ja, en nu ook wel wat andere dingen weer. Dus het is uiteindelijk na, ik denk wel ruim een jaar, dat we ook wat dingen weer zijn toe gaan voegen. Ja, Rick al, mijn man al wat eerder dan ik. Maar ja, ik eet niet. Het is eigenlijk overwegend carnivore, maar ik noem het gewoon keto-carnivore omdat ik ook wel af en toe wat andere dingen eet. Dus dat je af en toe wel een augurkje of een stukje watermeloen. Maar dat is eigenlijk vooral wel meer wanneer in de zomer en ook niet al te vaak.
En wat maakt dat je dat wel toevoegt, zeg maar? Voel je je daar goed bij? Of vind je het gewoon lekker? En weet je wel, wat zijn voor jullie redenen om dat wel te doen?
Nou, ook gewoon uittesten of je er tegen kan. Of het iets doet met je lichaam. En ik vind het gewoon, sommige dingen vind ik ook gewoon lekker. Dus, en ik had ook, voordat ik carnivore werd, had ik ook heel mijn tuin verbouwd om eenmaal groenten te gaan verbouwen. En er staat een hele grote bramenstruik bij ons en een frambozenstruik. En dat oogst dan wel, maar daar eet ik dus niks van, want ik kan er niet tegen. Ik begin gelijk te niezen wanneer ik een braam of framboos eet. Dus dat doe ik nu niet. Maar een man doet dat dan wel door zijn ja, mascarpone of zo met wat framboos of zo eten. En als je er tegen kan, dan is dat prima. Je moet het ook gewoon niet al te veel doen, maar je moet gewoon fruit ook gewoon zien als een snoepje. En eten dat je het af en toe gewoon dat je het lekker vindt, maar ja, niet te veel, want ja, je zet gewoon daarmee ook de Randall cycle aan, waardoor je de vet in een vetopslagmodus gaat je lichaam, omdat je fruit of tenminste suiker en vet combineert. Dus ja, het is een beetje zelf kijken van ja, wat wil ik en waar voel ik me goed bij en wat is ook gewoon verstandig.
Ja, ik merk dat ik zelf daar nog wel een beetje zoeken in ben, omdat ik fanatiek wielrennen mountainbike. En ik merk dat ik daarin nog niet helemaal zonder koolhydraten kan. Misschien dat dat ooit wel komt hoor, maar dat is nu gewoon echt niet zo. Dus dat ik dan toch iedere keer wat fruit eet of gedroogd fruit of iets anders om die lange tochten door te komen. En ik weet dat het op den duur misschien wel helemaal zou moeten lukken, maar daar heb ik gewoon langer de tijd voor nodig. En misschien, ja, dit bevalt me op zich ook redelijk goed hoor, dat ik dan wel gewoon wat fruit eet. Maar goed, dat is inderdaad echt ook, denk ik, ontdekken wat bij jou past. En als je man hier goed op gaat en het past bij hem op deze manier, dat dat ook helemaal prima is.
Ja, en jij doet natuurlijk ook met wielrennen en dan ben je ook buiten. En als je fruit eet, bijvoorbeeld, zit ook deuterium in. Maar als je in de zon gaat, dan wordt het weer afgebroken door je lichaam. En is het ook geen probleem. Je hebt dan wel suiker, maar ja, daar haal je je energie nu vandaan. En het is ook, ja, je bent nog niet zo heel erg lang bezig. Dus daar zou ik me zeker niet druk om maken. Nee, het is gewoon vooral dat je natuurlijk gewoon nu ook dat kan blijven doen wat je prettig vindt om te doen. En je kan daarna daarmee gaan spelen en kijken van hey, hoe kan ik het nu inrichten? Lukt het me nu? Of moet ik nog steeds inderdaad dat eten erbij om het gewoon goed te kunnen volhouden? Ja.
Hey, wat brengt deze manier van eten jou en jullie?
Nou, vooral heel veel rust in mijn hoofd. Dus ik kon daardoor ook echt veel beter in slaap komen. Ik was vroeger iemand die als mijn hoofd kussen raakte dan en ik denk als zo meer vrouwen dat probleem hebben, dat dan mijn gedachten aangingen en dat ik gewoon lekker eventjes kon malen 1,5 uur lang en niet in slaap kon komen. En nu ga ik liggen en val ik gewoon in slaap. En vooral gewoon echt depressie, suïcidale gedachten, dat die er niet meer zijn. Gewoon een ja, niet een lichter hoofd, want dat klinkt echt alsof je alsof je een beetje licht in je hoofd bent, maar gewoon niet zo zwaarmoedig meer. Ja, ik denk dat voor mij is dat echt het belangrijkste. Dat is eigenlijk gewoon mijn mentale gesteldheid. Ja.
Hey, en hoe doen jullie dit in sociale situaties? Kom je wel eens in sociale situaties waarin gegeten wordt of waarin je met vrienden eet? Of hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, op zich vinden heel veel mensen ook vlees lekker. En hebben ze iets van, Oh ja, nou nee, we halen wel wat in huis hoor. En dan krijg je een heerlijk feestmaal.
Als je bij mensen gaat eten, bijvoorbeeld.
Ja, bij
Oké.
bepaalde vrienden die doen dan echt een hele grote borrelplank. En dan hebben ze een heerlijk stuk vlees in huis gehaald. En dat is echt een feest om daar dan te gaan eten. En voor de rest, ja, heel veel mensen waren al van mij gewend dat ik bijvoorbeeld vastte. Dus als ik bijvoorbeeld op een verjaardag niet iets eet. En taart was sowieso al niet aan mij besteed. Dus dat sloeg ik sowieso altijd al af. Heel vaak ja, wordt er niet echt een vraag over gesteld. En heel veel mensen weten het nu ook gewoon. En die hebben dan gewoon bijvoorbeeld kaas in huis. Als je ergens op visite gaat, dan komt er wat kaas tevoorschijn of wat worst. En dan eigenlijk heb ik daar niet echt problemen mee ondervonden. Wel is het zo dat we niet meer uit eten gaan. Of heel, heel weinig. Omdat het gewoon niet, eigenlijk niet mogelijk is. Hiervoor gingen we heel vaak uit eten. Echt 3 keer per week denk ik wel dat we ergens aan het eten waren. Dus misschien heb ik mijn quota ook wel bereikt qua uit eten
Je hebt
gaan.
gewoon de eerste helft van je leven heb je alles al gedaan en nu is het tijd voor iets anders.
Ja, dus als eerst dacht ik ook dat het heel erg lastig zouden vinden of heel vervelend. Maar eigenlijk mis ik het niet. Ik heb wel eens dat ik dan uit eten ging en dat ik dacht van, dat vond ik thuis toch echt wel een stuk lekkerder. En ja, en plus het is nu gewoon zo dat als je uit eten gaat, dat ze eigenlijk bijna alles wel in zaadolie en plantaardige olie bakken. En als er iets is wat ik echt gewoon nooit meer mijn lichaam in wil hebben, is dat het wel.
Kun je daar iets meer over vertellen waarom dat zo'n no-go voor jou is?
Ja, dat is. Het wordt heel snel ranzig. Eigenlijk wanneer het al in de supermarkt staat, is het al ranzig. Sowieso als je het proces ziet van hoe ze de olie uit de zaden halen, wat natuurlijk ook gewoon totaal niet natuurlijk is en alleen maar met grote machines kan gebeuren op grote schaal. Ja, dat ze gewoon op moleculair niveau hebben ze verschillende uiteindes die heel erg ranzig kunnen worden, omdat ze nergens anders aan verbonden zijn. Dus de olie wordt heel snel ranzig. En wanneer jij het bakt, wordt dat nog erger. Dan komen de aldehyden vrij, of aldehydes. Ik lees alles in het Engels, dus misschien dat dat. soms komen dat Engelse termen dan voorbij. Die komen er vrij. En dat wordt ook. Dat is een marker voor kanker. En het is gewoon zeer ongezond. Eigenlijk werden olieën vooral gebruikt om machines te smeren. In Griekenland werd de olijfolie gebruikt om lampen brandend te houden. En pas later, omdat mensen dat niet meer nodig hadden daarvoor, dachten ze van wat kunnen we er nog meer mee? En toen zijn ze ermee gaan bakken. Ik heb het dan van Nina Tijdsholt, die heeft het helemaal uitgezocht. En van haar heb ik ook lezingen gezien daarover, over hoe het gewoon gemarket is dat ja, dierlijke vetten eigenlijk gedemoniseerd werden en dit dan neergezet werd als een goed alternatief. Terwijl sinds dat we het eigenlijk zijn gaan nemen, de hartklachten allemaal toe zijn genomen. En we zijn eigenlijk ongezonder geworden. Ja, dus.
Hey, en ik heb jou iets horen zeggen een keer over zaadolieën en ook hormonen. En ook jouw eigen hormonen. Dat die weer in balans moesten komen. Kan ik me dat goed herinneren?
Ja, de zadenolie en de hormonen zijn sowieso echt een heel lastig iets. En ik had het denk ik dan over sojaolie.
Dat zou wel kunnen.
Ja,
Dat je dat toen tegen me zei, dat ik dat echt moest laten staan.
soja zou ik gewoon niet doen. Kijk, er wordt nu heel veel gezegd alsof dat een ander soort oestrogeen is, maar het gaat gewoon op dezelfde receptor zitten voor je lichaam. Is het niet iets anders? En het is gewoon niet lichaams-eigen. Het wordt natuurlijk van buitenaf naar binnen gebracht. En voor een man is het al helemaal echt niet goed om te eten, maar voor vrouwen evenmin. Dus dat zou ik sowieso laten staan. Het meeste is ook eigenlijk wel genetisch gemanipuleerd. En al was het niet zo, weet je, in Aziatische landen eten ze het wel, maar het is echt gewoon iets erbij. Het is niet zoveel als dat ze nu ons laten eten of doen laten geloven dat die mensen daar bijvoorbeeld eten. Dat is gewoon niet zo.
Ja.
Dus.
Dan bedoel je sojaolie, maar ook sojayoghurt en
ja.
Alles. Ja, tegenwoordig zit bijna overal soja in, lijkt het
ja.
wel. Of zonnebloemolie of palmolie. Ja. Maar
ja.
Goed, dat kunnen we wat jou betreft dus beter laten staan.
Palmolie zou op zich wel kunnen, maar dat is meestal natuurlijk gewoon niet zo heel erg goed qua hoe het gemaakt wordt.
Ja. Ja.
Maar qua lichamelijke is dat niet zo'n groot probleem.
Oké.
En ja, dus dat werd trouwens ook gedemoniseerd. Was dan palmolie, kokosolie en dierlijke vetten.
Ja.
Terwijl vroeger werd margarine dus daarvan gemaakt.
Ja.
Totdat ze dus overgestapt zijn op ja, echt de plantaardige oliën.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Hey, zijn er dingen die jij lastig vindt aan deze manier van eten? Waar je tegenaan loopt of dingen die je mist?
Waar ik tegenaan loop is toch wel echt dat je fysiek bent. Dus dat je vroeger heel veel dingen hebt gegeten. En dat je daar echt soms nog wel eens verlangend aan terugdenkt.
Mm-hmm.
Maar als je het dan eet, dat je denkt van nee. Of dat ik er überhaupt al aan denk dat ik het moet eten, dat ik al denk nee.
Ja,
maar
ja.
Dat betekent niet dat je er niet af en toe aan denkt.
Yeah.
Of dat je er af en toe niet naar verlangt. Omdat je dat allemaal gegeten hebt. En toen vond je het lekker. Toen was je er in mijn geval in ieder geval wel verslaafd aan suiker en zo. Dat is voor mij echt ja, was wel een groot probleem. Ik kon wel echt heel veel achter elkaar eten en dan dat ook verstoppen, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dus ik denk dat dat het grootste is waar ik tegenaan loop. Dat je gewoon vroeger zo erg ja, fysiek bent eigenlijk in je smaakpalet en je herinneringen. Het is natuurlijk ook een soort van nostalgie nog.
Ja, het was toen een hele fijne vlucht. Tenminste, dat herken ik
ja.
zelf ook enorm. Eten, dat was heel fijn om niet te hoeven voelen en niet met mijn gedachten te hoeven zijn.
Mm-hmm.
En die escape is er nu een soort van niet meer. In ieder geval niet richting die suiker of de pindakaas, wat bijvoorbeeld in mijn geval heel erg was.
Mm-hmm.
Ja, dus dat die vlucht er niet meer is, dat is iets wat ons hoofd dan soms nog een beetje lastig vindt.
Ja, ja, ik vond vroeger gewoon bijvoorbeeld chocoladekrentjes echt heerlijk.
Mm-hmm.
En af en toe denk ik van, oh, ik zou wat chocoladekrentjes yeah. willen.
Yeah.
Nou, dan moet je wel zeggen dat het meestal rond een bepaalde periode in de maand is.
Yeah.
Yeah. Dat wat sterker wordt. Maar meestal kan ik dat ook wel oplossen door iets anders te eten. Want vaak is het ook wel je lichaam die bijvoorbeeld vraagt om meer vet.
Mm.
En yeah. dat ik dan zoiets eet. En
oh,
dat het dan
yeah.
ook wel weer goed gaat. En met chips heb ik dan af en toe wel. Maar ik heb nu pork rinds.
Okay.
En dan een yoghurtdip wat ik dan maak. En dan heb je ook een soort van chips idee.
Ja, ook gewoon lekkere ja. snack eventjes.
Ja, 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 mm. ja, precies. Ja.
Oké. Okay. Hey, je had het net al even over een bepaalde periode in de maand.
Mm-hmm.
Merk jij verschil tussen hoe jij eet, ook verbonden misschien aan je cyclus ten opzichte van je man? En dat hele carnivore, ketenvoor dieet daartussen misschien ook nog een beetje kan verschillen of je nou man bent of vrouw?
Nou, mijn man heeft sowieso een andere stofwisseling dan dat ik heb.
Mm-hmm.
Dus hij kan echt veel eten en dan heeft hij nog steeds trek.
Mm-hmm.
En ik eet sowieso altijd minder. Dat
okay.
was een periode niet zo. Toen mijn moeder net was overleden, kon ik echt gewoon 2 volle borden pasta opeten. En dan had ik nog trek en dan was ik 's avonds nog chips aan het eten. Dus het is niet echt een wonder dat ik zoveel aankwam. Maar dat was echt gewoon alsof er een leeg gat van binnen was.
Yeah.
En dat heb ik nu niet meer. Dus ik zit nu echt gewoon wel vol. Maar ik merk wel naarmate ik dan ja, ongesteld moet gaan worden, dat ik wel echt mijn ja, meer trek krijg. En ook meer suiker, vetachtig. Ik denk, suiker denk ik toch altijd dat het meer naar vet
mm-hmm.
Toe zit, wat je dan eigenlijk wilt.
Okay.
Ik ben nog steeds een beetje aan het kijken, dat ik op een gegeven moment zei tegen mijn man van, ik moet nu ga voor me alsjeblieft een appel of zo halen.
Yeah.
Dat is dan voor mij een toetje of een snack.
Yeah.
Maar dat ik dat soms wel echt heb, een soort van echt drang naar iets. Maar dat is niet altijd zo. Maar het is wel rond mijn ongesteldheid dat het dan wel eens de kop op kan steken.
Ja.
En ja, voor de rest is het wel zo dat bijvoorbeeld mijn man die valt gewoon dan af. En ik ben nu wel veel afgevallen, maar er is een hardnekkig stuk wat er gewoon niet afgaat. En ik denk toch ook wel dat dat te maken heeft met hormonen. En mijn ongesteldheid is nog steeds niet helemaal zoals die moet zijn. Dus ik heb nog steeds wel echt pijn. Maar ik hoef nu geen pijnstiller meer in te nemen. Dus dat is al een vooruitgang. Dus ik denk dat mijn hormoonhuishouding ook nog steeds niet helemaal op orde is. Een zeer complex iets waar je gewoon, waarvan je vaak niet weet wat het nou is. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je wel op de goede weg bent, maar dat je nog niet de verbetering ziet die je zou
Ja,
willen zien.
zeker. Dingen kosten echt tijd. Dat
Yep.
merk ik ook zelf heel erg. En ik kom wel eens tegen in van die Facebookgroepen of andere groepen waar mensen het hier over hebben. En dan hopen ze dat ze binnen 2 weken genezen zijn van alles. En ik denk dat we die neiging bijna allemaal wel eens een beetje hebben. Dat je denkt, oh, dit wordt mijn nieuwe oplossing. Maar zo werkt natuurlijk helemaal niet. Zo werkt de natuur niet. Alles kost in principe tijd. En dat mag je jezelf ook echt geven. En ja, ik kan me voorstellen dat het helemaal met zoiets als hormonen ook echt wel aan de orde is, inderdaad.
Ja, en bijvoorbeeld als je kijkt naar zaadolie, plantaardige olie, die blijven gewoon 7 jaar in je lichaam zitten. Dus je bent er pas na 7 jaar van af. En dat is ook bijvoorbeeld oxalaten die in groenten zitten. Dat duurt ook ongeveer 7 jaar voordat het je lichaam uit is. En die kunnen best wel wat schade veroorzaken. Want oxalaten zijn dan, die zitten in groenten. En bijvoorbeeld spinazie heeft dat heel veel. En dat zijn een soort van microscopisch kleine scheermesjes. En die kunnen overal doorheen scheuren, door heel je lichaam heen. Dus die kunnen aardig wat schade aanrichten. En die kunnen overal zitten. Sommige mensen hebben wanneer ze het carnivore dieet volgen en geen oxalaten meer nemen. En dan krijg je oxalaatdumping. En dat wil je ook niet. Dus je kan beter oxalaten afbouwen. Dus dat je nog wel een klein beetje, weet je, dat je steeds minder oxalaathoudende voeding eet. En dan vervolgens er echt helemaal mee stopt. Want anders krijg je een oxalaatdumping. En die hebben dan gewoon dat er een soort van kristallen uit hun huid komen. Of vanuit hun ooghoek hebben ze dan echt van die kristallen die daaruit komen. Dus dat kan eigenlijk ook wel veel schade veroorzaken. Want je lichaam denkt dan van, oh fijn, geen oxalaten meer. Zo, bam, we gaan ze lozen. Dus daar kan je ook nog lang last van hebben. En de schade bijvoorbeeld die het heeft aangericht. Nou, je hebt, een carnivore dieet is echt een goed middel om te helpen. Maar ik geloof niet dat dat het enige is. Weet je, dat dat echt gewoon alles op gaat lossen. En dat je, want er zijn zoveel meer dingen waar we vaak ook geen controle over hebben. Die invloed kunnen hebben op je gezondheid. Dus het is toch wel een soort van. Het is meer een complementair iets. En sommige dingen moet je ook bij neerleggen dat je daar ook gewoon dat het buiten je macht ligt. En dat je daar dus ook niks aan kan doen. En dat je moet kijken hoe je zo goed mogelijk dingen kan oplossen. Bijvoorbeeld met aarde. Dat doe ik ook. Ik weet, heb je daar ook van gehoord?
Aarden, dat je wat meer verbonden gaat voelen met de aarde en spanning loslaat en dat soort dingen, of
Nee, dat je echt met blote voeten op de aarde loopt.
ja.
En dat heeft er. Je bent positief geladen en de aarde is negatief. Als ik het goed zeg, en anders is het andersom. Maar volgens mij is het. Jij bent positief, aarde negatief. En als je meer daarop loopt, dan ben je meer. Word je meer negatief geladen. En dat doet ook heel veel met je lichaam. Ik heb er ook wat blogs over geschreven, waar ik het helemaal goed in uitleg. Dus, maar dat kan ook heel veel dingen verbeteren. En sommige mensen zweren alleen maar daarbij. En dan heb je ook nog zoiets als parasieten, wat ook nog iets kan doen met je lichaam. Als dat te heftig, laten we zeggen, overgroei aan parasieten in je lichaam. Dus er zijn zoveel dingen waar je naar kan gaan kijken daarnaast. Maar ik denk dat het carnivore dieet een hele goede start is.
Ja, een goede start waarmee je
Basis.
heel veel troep in ieder geval elimineert.
Ja.
En je lichaam echt de kans geeft om wat te herstellen. En ik denk ook de kans geeft om goede vetten en goede eiwitten binnen te krijgen. En dat is iets waar veel mensen denk ik wel een tekort in hebben.
Heel veel mensen zijn eigenlijk ondervoed. En dan maakt het echt niet uit of je er ondervoed uitziet. Want de meeste mensen die echt heel erg overgewicht hebben, zijn zwaar ondervoed.
Ja.
Omdat ze gewoon niet het juiste naar, ja, naar binnen werken. Maar eigenlijk gewoon de dingen die ze steeds ja, dikker en zieker maken.
Ja.
En ik denk dat, dat de basis zou je dieet moeten zijn. En dan kun je daarna kijken hoe je lichaam nog meer kan ondersteunen. En wat voor problemen er nog meer zouden kunnen zijn. Die je zou kunnen tackelen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is ook wel iets waar, wat mij de laatste jaar steeds meer besef. Als ik mensen een advies zou moeten geven van... Goh, wat zou je met je in je leven kunnen verbeteren? Dan denk ik echt, ga experimenteren met voeding.
Hmm.
Kijk of je iets, datgene kunt laten staan wat je altijd gewend bent om te eten. En iets anders proberen. Zoveel mogelijk natuurlijk.
Ja.
Om te kijken wat het je brengt. Zeg maar, ja. Om gewoon te voelen en te ervaren wat het in je lijf doet.
En ik vond het echt heel spannend om ermee te beginnen.
Mm-hmm.
Want ik ben vooral met mijn gebit vind ik het heel lastig. Ik ben daar nogal panisch op, zullen we maar zeggen.
Okay.
Ik heb echt een supergoed gebit. Ik heb nooit echt, dus toen ik tiener was, heb ik nooit daar problemen mee gehad. Maar ik was altijd echt panisch voor de tandarts. Dus dat is voor mij echt een ding. En ik dacht echt van, oh nee, weet je, je hebt groenten echt nodig. En dadelijk gaan mijn tanden. Wat ik juist vooral gemerkt heb, is dat mijn tandvlees echt heel erg verbeterd is. En dat mijn tanden minder transparant zijn geworden. Want ik kon gewoon op een gegeven moment zien bij mijn ondertanden bijvoorbeeld. Als ik voor de spiegel keek en mijn tong erachter deed, dan zag ik gewoon een verkleuring steeds.
Yeah.
En nu niet meer. Het is nu gewoon echt... Ja, ze zeggen dat je tanden kunnen remineraliseren.
Yeah.
En nou ja... Er wordt natuurlijk dan gezegd dat dat niet waar is. Maar bij mij is dat wel gebeurd. Want het is gewoon echt zoveel verbeterd.
Ja.
En dus ja, het was voor mij niet een en al dat ik van... Oeh, ja, nee, ik ga dit echt doen. En ik ben 100% zeker. Dan zeg van, nou ja, we gaan het gewoon proberen. En ik vind het spannend. Maar mentaal is dit gewoon echt niet goed.
Ja.
En ik merk snel genoeg wel wanneer het echt gewoon niet werkt.
Ja.
En er zijn zoveel mensen die al hebben gezegd dat het voor hen echt zoveel heeft gebracht.
Ja.
Dat het me waard is om het uit te proberen.
Ja, ja, ja. Mooi dat je die stap hebt durven zetten. Zijn er ook periodes geweest binnen jouw huwelijk, zeg maar, waarin jullie echt op een verschillende manier aten? Dat jij dit wel helemaal deed en je man bijvoorbeeld niet of andersom? Of zijn jullie redelijk gelijk opgegaan hierin?
Redelijk gelijk wel. Het is meer met het vasten. Dat hij niet meedeed. Dan zat hij beneden te eten. En dan zei ik blijf wel boven. Ga jij lekker eten. En dan kom ik wel wanneer je klaar bent. Want dat was dan wel iets te voor mij.
Ja.
Om daarnaast te zitten. Maar ja, het is wel... Ik was op een gegeven moment... tenminste waren we meer vegetarisch aan het eten. En ik wilde wel echt veganistisch gaan eten.
Mm-hmm.
En hij zei, dat ga ik echt niet doen. Ik ga niet de kaas opgeven. Nee, jij mag het doen. Maar ik ga daar niet in mee. En hij kookt.
Yeah.
En niet dat hij niet veganistisch voor me zou gaan koken. Maar ik had toen ook zoiets van... Ja, ik vind kaas ook eigenlijk wel te lekker. En toen heb ik het toch niet gedaan. En eigenlijk vrij snel daarna vond ik het carnivore dieet ook. Dus ik ben erg blij dat ik dat niet heb gedaan. Want als ik zie wat voor gezondheidsproblemen mensen daaraan overhouden... Dan ben je eigenlijk nog verder van huis. Terwijl ik het wilde gaan doen vanwege dat ik er gezegd werd dat het natuurlijk echt zo gezond voor je was.
Ja.
Ook.
Oké, want dat vroeg ik mij nog af. Al die manieren van eten die je hebt geprobeerd, heeft dat alles te maken met gezondheid? En dan kan ook zeg maar mentale gezondheid zijn. Of zit er ook een milieuaspect bij als je het hebt over vegetarisch, veganistisch zijn? Zeg maar, wat zijn daarin voor jou motieven?
Voor mij was inderdaad het milieuaspect ook wel belangrijk. En de dieren. Kijk, weet je, ik ben sowieso echt totaal geen fan van megastallen. Dus daarom, ik hou ook altijd mijn vlees bij de boer vandaan.
Mm-hmm.
Nou is het al wanneer je op veganisten daar antwoordt dat je dat doet. Dat ze een lachende smiley of zo erbij plaatsen. Alsof dat echt heel grappig is dat je dat doet of zo. Ik weet niet, maar ja, ik... Alsof je niet ook gewoon om dieren kan geven als je de dieet volgt. Het,
yeah.
het is niet een facultatief iets of zo, weet je, wat je erbij doet van omdat je het gewoon lekker vindt smaken. Het is gewoon iets wat je nodig hebt. zitten gewoon de bouwstoffen in die je nodig hebt, die nergens anders in zit. En dat wist ik niet. Ik geloofde ook alles wat er verteld werd. Ik geloofde ook dat het heel slecht was voor het milieu en voor het klimaat. En dat we die dieren, weet je, dat je het niet nodig had. Dat het allemaal uit planten gehaald kon worden. En dat was voor mij ook wel een groot onderdeel daarvan. Ja. De reden om veganistisch te worden was ook wel daarom. En dat was ook wel een ding waar ik het lastig mee had toen we carnivore gingen eten. Van ja, weet je, die dieren. En dat was wel echt een groot punt. Bij mij heb ik echt wel weken mee rondgelopen. En ik ben het ook gaan uitzoeken. En daarna pas toen ik zag van, nou, het is eigenlijk gewoon een leugen. Want met het verbouwen van gewassen gaan er veel meer dieren dood. En vaak nog gruwelijker dan de dieren die ik eet. En dus daarvoor hoef ik het niet te doen. Het uitsterven van insecten en bijen en zo. Dat is ook met plantaardige voeding juist waardoor dat gebeurt. En niet wanneer je een stuk vlees eet.
Ja.
En je weet waar het vandaan komt. Ik weet gewoon bij welke boer ik het haal. Hoe die de dieren behandelt. Hoe ze te eten krijgen. Dat ze lekker in de wei kunnen staan. En hoe oud ze zijn wanneer ze geslacht worden. Dat de stieren niet gelijk afgemaakt worden, maar ook gewoon een lange tijd leven voordat ze geslacht worden. En die worden ook gewoon verkocht. En dan is het van, je hebt gewoon je ogen geopend van, oké, weet je, er sterven dieren voor mij, zodat ik kan leven. Maar ik heb vaak het idee dat mensen, wanneer ze niet vlees op een bordje zien liggen, dat ze gewoon dan ook gewoon kunnen doen alsof daar geen dieren voor gestorven zijn. Terwijl dat wel degelijk het geval is. Er zijn heel veel dieren voor gestorven. En ook moedwillig. Ze worden ook afgeschoten door jagers. Want anders dan worden al die gewassen opgegeten.
Mm-hmm. Ja.
En ja, dat is dat was in ieder geval een les voor mij om te leren dat het vooral, dat het zeker niet het geval was dat omdat ik vegetarisch at, dat ik zoveel beter bezig was.
Ja, snap ik. Hey, ja. En CO2, is dat nog iets wat je dan hierin meeneemt? Of weet je wel, met de hoeveelheid water en alles wat er nodig is om een koe groot te brengen?
Die cijfers zijn sowieso, kijk, als je uitgaat van wat zij inderdaad met CO2 en zo zeggen, dan nemen ze heel veel dingen natuurlijk ook niet in ogenschouw. Kijk, die dieren die bemesten het land, dus ze houden er ook, ze zorgen er ook voor dat het land goed blijft. Al het water wat ze drinken, of het grootste deel eigenlijk van het water, is regenwater, wat ze weer uitplassen op het veld, dus er gaat helemaal geen water verloren.
Mm-hmm.
En CO2 is sowieso, dat is nodig om planten te laten groeien. En dat is niet zo'n groot probleem als dat ze zeggen dat het is. Mm-hmm. Maar het is wederom weer dat de mensen die, de wetenschappers die juist een ander verhaal brengen, die worden gecensureerd en gezegd dat ze gek zijn en ontslagen.
Mm-hmm.
En de anderen worden helemaal op een podium getrokken en die mogen het helemaal verkondigen. Terwijl er heel veel andere verhalen zijn en juist dat boeren kunnen meehelpen met de reductie bijvoorbeeld van CO2, als je dat zou willen, wat ik niet verstandig vind. Want het is CO2 is leven.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja, ik hoor helemaal wat je zegt. En dit is misschien nog wel weer een onderwerp voor nog een aflevering, want er is heel veel over te zeggen.
Ja.
maar ik vind het fijn dat we het even hebben aangestipt, want dit is voor mij ook best wel een belangrijk issue. Mm-hmm. Waar ik in ieder geval veel gedachten over heb, los van hoe het voelt in mijn lijf en wat ik merk dat ik qua gezondheid zeg maar nodig heb. Dus ja. Yeah.
Ja, maar wat ik vaak heel kwalijk vind, is dat zie je bijvoorbeeld bij het voedingscentrum, dat ze het kopje met duurzaam, of weet je, dat het dan voor het milieu, of niet milieu, het klimaat goed is. En dan denk van, maar dat heeft niks met voeding te maken. Voeding zou moeten gaan over hoe goed het voor de mens is. En dan ga je daarbij kijken hoe je dat op een correcte manier kan doen. En we hebben als eerste eigenlijk, tenminste niet wij, maar grote bedrijven hebben als eerste boeren gedwongen om megastallen te krijgen, want anders zouden ze niet mee kunnen komen. En nu worden ze gedemoniseerd omdat ze megastallen hebben, terwijl de boeren in principe dat eigenlijk niet wilden.
Ja.
Heel veel boeren zijn dat omdat ze zijn gewoon boer. Dat is wie ze zijn. En Die willen ook gewoon goed voor hun dieren zorgen. En de meesten zijn niet uit op winstbejag, want dan word je geen boer. Want zoveel is daar niet in te verdienen.
Ja.
En ik denk dat dat een groot probleem is, dat nu dan dus de megastallen, weet je, dat al het vlees daarop gegooid wordt. Alles is ineens megastallen, het is allemaal een probleem. En er zijn nog genoeg boeren, kleine boeren, die het wel laten zien dat het op een goede manier kan. En dat je juist kan bijdragen aan een beter milieu. Want het zou eigenlijk over milieu moeten gaan waar we in leven, niet
Ja.
het klimaat. Het klimaat is een bepaald soort, ja, ding wat ze nu opgetuigd hebben. Dat was als eerste opwarming van de aarde, afkoeling van de aarde, zure regen, de ozonlaag en weet ik het wat. En nou is het klimaat. Maar het gaat om het milieu. Hoe ziet je omgeving eruit? Hoe gezond is het? En dan weet ik wel een aantal andere industrieën die veel vervuilender voor ons zijn. Bijvoorbeeld medicijnindustrie. Als we allemaal ons dieet zouden eten die we zouden moeten eten, waardoor je gezond blijft, heb je geen medicijnindustrie nodig. En dan heb je een gigantische uitstoot. Want dat is echt, de farmaceutische industrie is nog vele malen grotere uitstoot dan de agricultuursector gewoon bij elkaar. Nou, dan reduceer je helemaal die uitstoot en dan hebben we helemaal geen probleem.
Ja, oké. Wat is het verschil tussen klimaat en milieu?
Nou, klimaat is eigenlijk gewoon wat ze nu heel de tijd een vaag begrip, waar niemand eigenlijk iets mee kan. Weet je, als het warm is, dan is het klimaat. Als het koud is, is het klimaat. Wanneer het vriest, is het het klimaat. De klimaatverandering. Dus het is eigenlijk gewoon iets waar ze volgens mij heel goed mee uit de voeten kunnen om te zeggen van ja, weet je, het klimaat, daar moeten we iets mee doen. Maar het is heel vaag. Wat kan je daar nou mee? En het milieu gaat meer over het milieu hier zo, weet je, waar je in leeft. Dus het milieu in je omgeving. En daar kan je dan gewoon echt wel concreet naar kijken. Maar volgens mij is het niet de bedoeling dat wij concreet naar dingen gaan kijken. Maar is het vooral de bedoeling om dingen heel erg vaag en ongrijpbaar te houden, zodat mensen in paniek raken en dan maar dingen gaan doen om het klimaat te redden. Maar het klimaat is niet te redden, weet je. Het klimaat is niet iets.
Het klimaat zou dat kunnen zijn. Ik ga nu toch eerder iets van proberen te maken. Temperatuur, milieurampen. Nee, wacht, ja, dat is dan al geen klimaat meer. Weersomstandigheden en temperatuur. Is dat iets wat klimaat zou kunnen zijn? En dat milieu wat veel meer heeft te maken met de flora en de fauna, waar ook het klimaat onderdeel van is. Maar wat veel meer gaat over die biologische leefomgeving waarin we zitten.
Ja, en daarom gebruiken ze niet milieu. Dat milieu kan je tastbaar maken, klimaat niet. Dat kan je inderdaad, je kan, weet je, als het deze zomer was het mooi weer en ineens is het te warm vanwege klimaatverandering. Terwijl, nou, ik weet nog wel toen ik jong was, dat we gewoon allemaal badjes buiten hadden gezet omdat het 36 graden buiten was. Dat was in de jaren 90 en dat was dan een mooie dag. En met kou natuurlijk ook. Of dat het niet koud, dan is het niet koud genoeg. Dan is het heel erg koud. Of ja, je kan er alle kanten mee op. En ik denk dat het daarom zo gebracht wordt, zodat je hele grote verstrekkende veranderingen kan doorvoeren. En met milieu, ja, dat is dichtbij. Dus dan kijk je om je heen en heb je zoiets van waar heb je het over? Of ja, dat klopt. Maar dat komt door dat bedrijf daar. Of weet je, dan kan je echt veel concreter echt wat doen. Ja.
Ja, we gaan hier nu niet helemaal verder induiken, maar ik vind het
Nee.
zelf ook wel echt een heel boeiend onderwerp en ik ben er zelf ook nog niet helemaal over uitgefilosofeerd hoe dat dan precies voor mij is. Even kijken. Is er nog iets wat jij graag zou willen toevoegen voor deze podcast rondom deze manier van eten, een tip die je de luisteraar zou willen geven?
Ja, nou, vooral een tip is dat je niet te snel overstapt als je het zou willen doen. Ik snap het enthousiasme en dat je heel graag meteen helemaal erin wil duiken. Maar eigenlijk is de eerste stap al belangrijk en dat is gewoon dat je rustig dingen afbouwt. Je kan wel koolhydraten schrappen, want ja, brood en pasta, dat doet echt helemaal niks. Maar groenten en fruit moet je gewoon langzaam afbouwen. En als je echt vanuit vegetarisch-veganistisch komt, zou ik toch echt wel een jaar daarvoor uittrekken. Om daarnaar te transitioneren. Zadenolie en plantaardige olie dus zou ik wel gelijk schrappen. Dus er zijn wel wat dingen dat ik denk van ja, dat zou ik wel schrappen. En bijvoorbeeld met groenten zou ik kijken van oké, waar zitten de minste oxalaten in? Zodat je wel oxalaten ook gewoon wat meer, dat je gelijk al wat meer gaat afbouwen.
Ja.
Maar over het algemeen denk ik dat heel veel mensen vooral heel veel problemen ondervinden doordat ze te snel overstappen.
Ja, goeie.
Ja. Dus en ja, en als je ergens tegenaan loopt, dan kun je altijd ook mij voor een coaching sessie
Ja.
inhuren. Dus,
Ja.
en dan kunnen we een beetje kijken. Want ja, je kan heel veel informatie ook op mijn blog vinden. Maar het is heel algemeen. En als je het echt toegespitst wil hebben en gewoon op je eigen situatie een beetje, dan is het toch handiger wanneer je gewoon één op één kan praten.
Ja, zeker. Dat heb ik ook gemerkt. Dat dat heel fijn is, want het gaat uiteindelijk toch om jouw eigen specifieke situatie en die is gewoon uniek.
Ja.
Hey, hoe kunnen luisteraars jou vinden?
Nou, ze kunnen naar mijn website toe gaan, www.reizendestrijdster.nl. En ja, daar staat eigenlijk alle informatie op. En op Facebook ben ik daar ook op te vinden. En op Instagram ook.
Oké.
Dus daar kan het ook heen.
Ja. Oké. Nou, dankjewel voor jouw verhaal en ook alle informatie die je met ons hebt gedeeld en je ervaringen.
Graag gedaan.
Ja.
Jij ook bedankt.
Ja, heel graag gedaan. En
Ja.
wie weet, tot een volgende keer.
Ja.
Doeg.
Doeg.